Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Gisteren kwam de Tweede Kamer vervroegd terug van reces voor het eerste debat na de zomer. Daarin ging het ook over een van de grootste problemen, de historische daling van de koopkracht, waardoor miljoenen huishoudens in grote financiële problemen kunnen komen. Politiek redacteur Rick Rutte blikt vooruit naar mogelijke oplossingen. Moet het kabinet wel steeds ad hoc problemen blijven oplossen of is er meer nodig? Rick, het is een spannende week voor het kabinet en voor ons allemaal eigenlijk. Zij moeten de begroting voor volgend jaar afmaken. En daarvoor hebben ze altijd de cijfers nodig van het Centraal Planbureau. En die kwamen afgelopen vrijdag. Wat hebben we daar gezien?
Een historische daling van de koopkracht. Dan mag je het woord historisch niet altijd gebruiken, maar in dit soort gevallen wel. Want de koopkracht gaat gemiddeld 6,8% omlaag. Het lijkt ook echt de grootste daling te zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan moet je bedenken dat zelfs in het voorjaar, toen het nog min 2,7% leek te worden, dat het toen al een van de grootste dalingen van de afgelopen decennia was geweest.
Eigenlijk alle Nederlandse huishoudens gaan het merken. De koopkracht daalt dit jaar met 6,8% als het kabinet het beleid niet aanpast.
Dat is een welvaartsverlies dat in minstens 45 jaar niet is voorgekomen. Volgens het kabinet zal heel Nederland te maken krijgen met collectieve verarming.
Je merkte dat ook meteen. Het kabinet kwam diezelfde dag bijeen en je hoorde eigenlijk aan ministers meteen dat ze hier iets heel snel mee wilden doen. Mickey Adriaansens bijvoorbeeld, minister van Economische Zaken.
Het is echt van ongekende omvang. Dat is ook best wel schrikken, dat het toch nog erger is dan we dachten. We wisten dat het erg was en het is nog erger dan dat.
Nu heeft het kabinet nog maar heel korte tijd om daar wat aan te doen, want deze vrijdag is normaal altijd de ministerraad waar de laatste hand gelegd wordt over de Prinsjesdagbegroting. Die wordt dan op de derde dinsdag in september gepresenteerd. En het is eigenlijk traditie dat er dan in deze weken nog wat gesleuteld wordt aan de koopkracht, zo wordt dat genoemd. Dat klinkt een beetje smalend en dat is het vaak ook, want dan zie je eerst in de statistieken van het CPB dat er groepen 0,2 of 0,1% op achteruit gaan. Het kabinet nog een paar regels en toeslagen en toelages aan en dan komt uiteindelijk iedereen er toch positief uit en dan kan het kabinet zo laten zien hoe geweldig ze zijn. Maar ja, dit jaar hebben we het dus niet over kleine procentjes, maar over enorme percentages. En dat betekent dat wat normaal zo'n gepriegel is en gerommel in de marge, dat het ineens een hele loodzware klus is geworden om zoveel procent aan koopkrachtdaling te repareren. Je kan het eigenlijk niet eens meer repareren. Dus het is nu echt alle zeilen bijzetten om in een paar dagen te proberen toch iets te doen aan die enorme daling.
Misschien goed om heel eventjes uit te leggen wat dat precies is. Wat is koopkracht?
Nou, je hoort nu deze dagen ook heel veel over inflatie. Dat gaat dan eigenlijk over de vraag of je geld minder waard wordt. Het probleem nu is dat daar ook niet iets tegenover staat. Een enorme loonsverhoging bijvoorbeeld. Waardoor mensen echt gaan merken dat ze veel minder kunnen met hun portemonnee. En dan moet je eigenlijk jezelf de vraag stellen. Kun je volgend jaar minder of meer kopen?
Ja, een groot probleem. Dat is denk ik helder. Hoe kan het eigenlijk dat we er gemiddeld met z'n allen nu 6,8% op achteruit dreigen te gaan?
Nou, als je in die tabellen van het CPB kijkt, dan zie je dat het ook eigenlijk voor bijna elke groep geldt. En dat komt omdat waar we nu geraakt worden, dat zijn eigenlijk dingen die iedereen gebruikt en waar iedereen dus de gevolgen van gaat merken. Je merkt het bij boodschappen, die zijn fors duurder aan het worden. Maar je merkt het zeker nog meer bij benzineprijzen en de energierekening. Dus eigenlijk het grote probleem, het is voor heel veel mensen die energierekening aan het worden. Die echt met honderden euro's soms wel per maand omhoog aan het schieten is. Hoe komt dat nou? Het gaat heel veel over de oorlog in Oekraïne. Die heeft hier wel mee te maken natuurlijk. We hebben een boycott van Russische olie en gas ingesteld. Maar eigenlijk is dat wel een heel korte versie van het verhaal. Het begon eigenlijk namelijk al voordat die oorlog begonnen was. Eigenlijk zien we dat na de coronapandemie de economie veel sneller dan we dachten zich aan het herstellen. Dus dat is heel goed. Maar dat betekent ook dat al die bedrijven die we op aan het starten zijn, die consumenten die we aan het kopen zijn, die mensen die we aan het vliegen zijn, dat is nog maar de vraag. Zelfs als er volgende week ineens totaal onverwachts vrede tussen Zelensky en Poetin wordt gesloten, waar we eigenlijk al die energie vandaan gaan halen die we nu zo hard aan het opslurpen zijn.
Wordt iedereen nou in dezelfde mate geraakt door die 6,8%?
Nee, we zien in de gemiddeldes wel dat voor alle inkomensgroepen wel echt geldt. Maar je kunt wel invullen dat het enorm uitmaakt wat jij precies verbruikt. Heb je een auto die je benzine slurpt? Of heb je misschien een groene auto? Of heb je helemaal geen auto? Heb je een huis dat goed geïsoleerd is of slecht geïsoleerd is? Nou, dat soort dingen maken al uit. En er komt er nog iets bij. En dat is dat sommige mensen nu al de gevolgen heel erg merken van die energieprijzen. Want die hebben nu een nieuw energiecontract lopen. Maar er is ook een grote groep, dat zijn waarschijnlijk nog miljoenen Nederlanders, die nog geen nieuw energiecontract hebben afgesloten. En dat betekent dus ook dat er een groep is die nu al die hoge prijzen betaalt, omdat ze nu al zijn overgeschakeld. Maar dat er heel veel andere mensen zijn die klap pas volgend jaar gaan voelen. Dus het verschilt wanneer je die klap gaat merken. Het verschilt hoe hard je hem gaat merken. In heel sommige gevallen zelfs of je hem gaat merken. Maar het betekent wel dat eigenlijk iedereen op een manier hierdoor geraakt gaat worden.
Ja.
En omdat het ook zulke grote percentages zijn en zulke grote hoeveelheden euro's, dat het niet alleen de laagste inkomens zijn, maar dat zie je nu ook steeds meer en meer, ook lage middeninkomens. Misschien straks wel de hogere middeninkomens. Dat kan ook gewoon een gezin zijn met twee verdieners en twee kinderen die dat enorm snel gaat merken.
En die invloed van die energieprijzen, toch als grootste aanjager van dit probleem, denk ik, die is natuurlijk niet exclusief voor Nederland. In de hele wereld zijn die gas- en olieprijzen omhoog gegaan. Zie je dit probleem nou ook in dezelfde mate in andere landen terug?
Ja en nee. Het is overal een probleem. Maar we zien dat in Europa vergeleken met de rest van de wereld die energiefactor al heel veel groter is. En in Nederland is die eigenlijk nog veel groter. Dat komt omdat wij hier in Nederland heel erg afhankelijk zijn van gas. Daar hebben we zelf voor gekozen. We hadden een gigantische gasbel onder Groningen. En heel lang had iedereen eigenlijk standaard een gaskeuken, een gasfornuis. Dat is nu wel aan het veranderen. En we willen natuurlijk niet meer Groningen leegpompen. Maar ja, het systeem is daar nog steeds heel erg op ingesteld.
Dus de manier waarop wij onze energie- en gasmarkt hebben georganiseerd draagt eigenlijk bij aan het vergroten van het probleem in Nederland. Nou hebben de Fransen volgens mij, ja dat klinkt eigenlijk heel slim als je het van een afstandje bekijkt, gewoon gezegd, weet je wat wij doen? Wij nationaliseren de energiebedrijven en we zetten gewoon een maximum op de energieprijzen die we doorrekenen aan onze consumenten. Kunnen wij dat ook doen hier in Nederland?
Nou, dat is dus een stuk moeilijker. Eigenlijk mede omdat we in Nederland een hele geliberaliseerde energiemarkt hebben. Met heel veel verschillende aanbieders die allemaal met elkaar aan het concurreren zijn. En wat doen zij nou om te concurreren is dat zij vaak heel weinig reserves hebben. Dus zij verkopen heel snel de energie die zij inkopen weer door aan hun klanten, aan jou en aan mij. Betekent ook dat als die prijzen omhoog schieten zoals ze dat nu doen, dat zij dus geen stuw meer aan energie hebben en dat ze die hoge prijzen eigenlijk meteen moeten doorbreken aan hun klanten. Terwijl je ziet dat op andere plekken dat soms in elk geval nog wat langer kan duren, dat men de pijn misschien iets meer kan uitsmeren. Ja. Dat hebben wij niet, want daar hebben we het zelf naar gemaakt. En dat betekent dus dat we op zoek moeten naar andere oplossingen.
En deze week is het dus paniek in de tent. Hè? Ze moeten binnen een paar dagen een oplossing verzinnen om dit gigantische koopkrachtprobleem te repareren. Ik zat me nog af te vragen, hadden ze dit niet kunnen zien aankomen? Die inflatie is al een tijdje hoog. Waarom laten ze het op deze laatste dagen aankomen?
Ja, dat hoor je veel. Er is ook wel iets gedaan. Dus het is niet dat ze helemaal hebben zitten slapen.
Dus ze hebben ook een heel aantal maatregelen genomen. Optelt 7 miljard.
Ja.
Het is dus niet zo dat we niks doen. En het is onmogelijk, ik ga dat toch nog maar weer opnieuw zeggen, ook voor 2023, om alles te compenseren, maar dempen moet.
En ik denk dat de drie dingen die tot nu toe voorliggen, die laten ook wel een beetje zien waarom dat nou zo moeilijk is. Eén is eigenlijk vrij simpel. Dat is de BTW op energie verlagen. En ook de accijns. Dus als jij gaat tanken, dan betaal je daar BTW over. En daarvan kan de overheid zeggen, je betaalt minder BTW. Dus dat scheelt mensen bijvoorbeeld aan de pomp geld. Iedereen heeft er wat aan. Alleen zit daar ook een beetje het nadeel. Want hij komt zo bij iedereen terecht, dat hij gek genoeg meer terechtkomt bij de mensen die het misschien het minste nodig hebben. Namelijk de mensen die de meeste energie verbruiken. En dat zijn heel vaak mensen die dure verslurpende auto's hebben, grote huizen hebben. Nou, nog een oplossing. De energiebelasting verlagen. Ook dat heeft het kabinet gedaan. Dan heb je al een voordeel, want je geeft eigenlijk iedereen evenveel geld terug. Nou, dan kun je al invullen. 500 euro als jij niets voor geld had, betekent een stuk meer dan 500 euro voor iemand die heel rijk is. Dus dat heeft al iets voor op dat btw-plan. Alleen het is nog steeds zo dat het nog steeds heel ongericht is natuurlijk. En er komt bij dat we dus zien dat er enorme verschillen zitten tussen huishoudens. Er zijn ook mensen die in de sociale huur zitten, die hebben wel een heel goed geïsoleerd huis gekregen, omdat het vorig jaar gerenoveerd is bijvoorbeeld. Er zijn ook mensen die zitten normaal wel wat comfortabeler boven het sociaal minimum, maar die hebben juist een heel slecht oud huis waar overal aan alle kanten de energie eruit gutst. En die gaan straks heel veel geld kwijt zijn aan gas. Dus het is ietsje gerichter, maar ja, nog steeds lang niet genoeg eigenlijk om de mensen te bereiken die je wil bereiken. Nou, dan heeft het kabinet nog een maatregel ingezet. Dat is gewoon het meest simpel eigenlijk. Geld, cash, een toeslag van 800 en nu 1300 euro... voor de 800.000 armste huishoudens. Daarvan was het idee dat van die mensen weten we dat ze het nodig hebben. Alleen ook daarvoor geldt weer. We zien dus nu dat het voor zoveel mensen problemen begint te veroorzaken. Dat die groep van die 800.000 huishoudens, dat ook niet altijd genoeg is. Dat er ineens allemaal mensen zijn die helemaal de gemeente niet nodig hebben, omdat ze prima hun eigen boontjes kunnen doppen. Tot nu. Die nu ook ineens zien dat die energierekening zo omhoog schiet, dat zij ook hulp nodig hebben. En voor hen is er geen loket. En voor hen is er ook geen 1300 euro. Dus dat is het grote dilemma van alle maatregelen die je nu kunt nemen om mensen te helpen. Kies je voor heel veel geld uitgeven om heel veel mensen te helpen, maar dat heel veel van dat geld verkwist gaat worden. Of ga je op zoek naar hele slimme manieren om heel gericht mensen te helpen. Maar ja, dat is heel erg moeilijk. En dat is een van de redenen dat het tot nu toe eigenlijk nooit gelukt is.
Dus de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, die zijn ofwel te algemeen en daarmee misschien wel te duur geweest, of zeg maar toch te weinig specifiek voor mensen die het echt nodig hebben. Hè? Hebben ze daar nou van geleerd als het gaat over de oplossingen waar ze nu over aan het denken zijn? Ik bedoel, zijn er andere knoppen waaraan ze nu gaan draaien dan ze destijds hebben gedaan?
Ja, daar is de afgelopen weken heel veel over nagedacht. En het heeft wel dingen opgeleverd, maar ook die hebben weer hun eigen haken en ogen. Een voorbeeld. Het kan ook heel gericht gemaakt worden door toch via bepaalde toeslagen te werken. De zorgtoeslag is al voorbij gekomen. Kinderbijslag is ook genoemd. Nou, dan komt het toch weer bij lage inkomens terecht.
Dus de compensatie voor de koopkracht, zeg maar, koppelen aan wat je al weet van mensen. Ja. Hoeveel kinderbijslag en hoeveel zorgtoeslag.
Precies. Nou, heeft weer wat nadelen. Want wederom geldt, misschien is iemand die zorg- of huurtoeslag krijgt, wel iemand die toch in een heel goed geïsoleerd, gerenoveerd sociaal huurappartement zit. Maar het is weer ietsje dichterbij. Het is weer ietsje gerichter. Alleen, het is maar de vraag of de systemen het aankunnen. Computer says no, hoor je eigenlijk nu al daarover. Dus of de systemen vinden het moeilijk, of je vraagt iets van mensen, bijvoorbeeld door gemeente een loket in te laten richten of zo. Maar ja, ook dat is weer heel erg moeilijk.
Waarom is het zo moeilijk om dit jaar nog iets te doen voor de mensen die het echt nodig hebben?
Want eigenlijk de enige die de mensen kan bereiken zijn de mensen met de allerlaagste inkomens. En dat zijn de gemeenten, want die kennen die groep. Dat zijn de mensen op het sociaal minimum.
Maar er zijn nog meer mensen die daar net boven zitten. En alsnog de mensen die 1300 euro hebben gekregen, daarvan hebben verschillende organisaties al gezegd, dat is niet genoeg. Die mensen hebben nog meer nodig. Waarom blijft het dan toch zo moeilijk?
De mensen daarboven kan de gemeente niet bereiken, dat is het lastige.
En daar kunt u dan, daar kunt u toch wat aan doen?
Nee, we hebben daar geen instrumenten voor zomaar om die te bereiken. En zeker niet ergens in de komende weken of maanden, dat lukt niet.
Dus er wordt wel nagedacht over andere oplossingen, maar die hebben ook allemaal weer hun nadelen. Zijn dat dan ook nog oplossingen waarvan je denkt, nou, dat zou wel eens kunnen werken?
Ja, wat ik zelf een interessant vind, waar we nu tot nu toe over praten, dat gaat toch nog over op een heel directe manier mensen geld toesturen. Je zou ook wat verder kunnen denken door het minimumloon te verhogen of sneller te verhogen. Het kabinet wil dat namelijk al doen. Dat staat in het coalitieakkoord. Toevallig is er een paar weken geleden ook vanuit Europa afgesproken van we willen eigenlijk dat het minimumloon nog verder omhoog gaat. Nou, dan krijg je een enorme economische discussie, gaat hier altijd in om van wat gebeurt er nou als de lonen omhoog gaan? Met veel werkgevers die zeggen, ja, dan moeten wij meteen de prijzen verhogen. Daar wordt het interessant. Daarvan heeft het CPB namelijk een paar weken geleden ook al een onderzoekje naar gedaan. En die zeiden, nou, dat zou misschien wel eens mee kunnen vallen. Want we hebben het wel de hele tijd erover dat iedereen collectief armer wordt, dat we het allemaal gaan merken. Maar het lijkt erop dat bedrijven eigenlijk heel goed uit die coronacrisis zijn gekomen. En best wel lekker aan het exporteren zijn en best wel winst te maken. En dat die dus misschien wel ruimte hebben om toch, ja, wat meer loonsverhogingen te bieden dan ze tot nu toe hebben gedaan.
En daarmee het bedrijfsleven een beetje onder druk te zetten om hun fair share van dit probleem
precies,
op zich te nemen.
Precies.
Ja. Dus er is een hoop mogelijk, zou je kunnen zeggen, met alle kanttekeningen. Er is ook een hoop geld voor nodig op het moment dat je dat wil doen. Waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Wie gaat dat betalen, al die compensatie?
Nou, hier gebeurt iets heel geks. Dat is misschien een van de weinige lichtpuntjes in onze aflevering vandaag, Herbert. Er komt namelijk best wel veel geld binnen. En dat is bijvoorbeeld omdat die bedrijven dus toch wel hoge winsten blijven maken. En daar winstbelasting over betalen. En omdat mensen dus heel veel kwijt zijn aan hun energiekosten. En daar btw over betalen. Zelfs al is die wat lager, komt ook daar nog steeds veel geld uit binnen. En die boodschappen, die prijzen gaan omhoog. Maar over al je boodschappen betaal je ook btw als je afrekent bij de kassa. De overheid pikt ook een graantje mee van die stijgende prijzen. En op die manier is er dus best wel wat geld beschikbaar. Maar we hebben net al natuurlijk wel besproken van ja, is geld alleen is niet het enige waar het kabinet nu mee worstelt. Het is ook de vraag, wat is uitvoerbaar? En hoe zorg je dat je mensen wel gericht gaat helpen?
Ja, en op welke termijn? Hè? Want dat is ook een van de grote problemen. En een hoop maatregelen waar ze over aan het nadenken zijn, die gaan op z'n vroegst op 1 januari 2023 in.
Ja, dat is ook een van de redenen dat er al maanden eigenlijk naar deze week wordt gewezen als een cruciale week. En die Prinsjesdagbegroting is eigenlijk het moment dat je kunt beslissen over de begroting voor volgend jaar. Minimumloon, toeslagen, hoe hoog die zijn. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk alleen op jaarbasis, dus vanaf 1 januari, kunt laten ingaan. Dus dat betekent dat als je bepaalde dingen nu laat liggen, dat je ze eigenlijk ook een jaar lang niet kan doen. En dat je weer op ja toch die veel meer ongerichte, moeilijke, eenmalige reparaties bent aangewezen.
Rick, een van de dingen die mij in deze discussie opvalt is eigenlijk een beetje hetzelfde als we in de coronacrisis hebben gezien. Er wordt op het moment dat er een maatschappelijk probleem is, tegenwoordig heel snel gekeken naar de overheid als reddingsboei. In de coronatijd is er voor tientallen miljarden aan steun aan het bedrijfsleven en aan ons allemaal gegeven om te zorgen dat we die crisis goed doorkomen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Moeten we eigenlijk wel de hele tijd naar de overheid kijken om dit soort problemen op korte termijn op te lossen?
Ja, ik vind het ook een fascinerende vraag. En ik denk dat er ook verschillende manieren zijn om ernaar te kijken. Aan de ene kant, we zagen bijvoorbeeld dat de Nederlandse Bank kort geleden in NRC waarschuwde om te veel te compenseren. De zorg zit er dan vooral in dat als er heel veel geld in de economie rondklotst, dat dan alleen maar die inflatie verder gaat aanjagen. Omdat mensen dan misschien nog meer kunnen gaan consumeren, terwijl er niet genoeg producten, niet genoeg waren zijn en de prijs dan omhoog gaat en de inflatie zo verder stijgt. Maar je merkt ook, wat jij net zei eigenlijk, er zit een soort moeheid bij het kabinet in al, na corona en nu weer dit. We zijn nu weer aan het compenseren. Daar heeft Sigrid Kaag, de minister van Financiën van D66, die heeft daar eerder al voor gewaarschuwd dat er niet altijd in zit.
Maar onze mogelijkheden zijn niet onbegrensd. We zullen keuzes moeten maken. Volledig herstel zit er niet in, hoe graag we dat ook zouden willen. 2 weken geleden hebben wij een pakket maatregelen bekendgemaakt, bovenop het pakket dat al in het najaar van 2021 was getroffen om de impact van de hoge energieprijzen te dempen. Met nadruk op het werkwoord dempen.
Corona moest al een uitzonderlijke toestand zijn. Nu horen we weer de hele tijd dat het een uitzonderlijke toestand is, waarvan we dus niet weten hoe lang die gaat duren. Je kunt je op een gegeven moment gaan afvragen, als we zien dat er dus groepen aan de onderkant zijn die bij dit soort tegenslagen elke keer eronder uitvallen, moeten we dan misschien niet die samenleving zo anders gaan structureren dat die groepen toch iets meer tegen een stootje kunnen.
Ja, dus
en dat
de
mensen er niet steeds onderuit vallen.
Dus in plaats van naar crisis te rennen en ad hoc oplossingen te blijven zoeken, wat zou het kabinet dan structureel kunnen doen?
Ja, nou ja, we hebben het over eenmalige reparaties. Repareren, dat geeft aan dat er iets kapot is. Je kan dan ook bedenken, wat is er dan precies kapot en wat kunnen we daaraan gaan doen? Het meest voor de hand ligt dan, als je echt iets groots wil doen, om te kijken naar de manier waarop we in Nederland onze belastingen vormgeven. Dus als je ziet dat mensen hard werken, toch geld tekort komen, dan kun je die mensen dus steeds geld blijven toeschuiven, zoals het nu gebeurt en ook tijdens corona gebeurde. Je kan ook zeggen, misschien moeten we gewoon zorgen dat die mensen meer gaan verdienen. Dat kun je van die werkgevers vragen, maar je kan er ook voor kiezen om de belasting op arbeid te verlagen. En we zitten in Nederland nu in een gekke situatie dat je meer belasting betaalt als je werkt dan als je vermogen hebt. Dat is een discussie die de afgelopen maanden steeds verder op de voorgrond komt. Vlak voor de zomer kwam er nog een heel interessant rapport uit van een hele grote groep ambtenaren die zeiden, ja, we zien niet alleen dat de grootste vermogens in Nederland steeds groter worden, we zien ook nog eens dat de overheid zijn handje helpt. En dat rapport concludeerde, ja, je zou best eens kunnen overwegen, als je nou meer die vermogens gaat belasten, dan kun je de belasting op arbeid vervolgens verlagen. Maar die belasting op vermogen, ja, als je die dan in ruil daarvoor moet verhogen, dat ligt vooral bij de VVD heel gevoelig. De grote vraag is nu dus eigenlijk, Het kabinet moet nog een antwoord geven op dat rapport. Wat gaan ze doen met de vermogens? En ze zitten met deze, tijdelijke, al dan niet tijdelijke, energiecrisis. En de vraag waar je mee zit is, gaan ze die grote structurele vragen over vermogens en die tijdelijke energiecrisis, gaan ze die aan elkaar verbinden? Gaan ze zeggen, we grijpen eigenlijk dit moment aan om grotere maatregelen te nemen en op een grotere manier onze samenleving te herzien en ons belastingstelsel te herzien? Dat is de vraag waar ik deze dagen heel benieuwd naar ben.
Dankjewel, Rick.
Jij bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag. Morgen weer.